Wat is dat toch indrukwekkend als je zo mag luisteren, wat het betekent dat mensen Jezus ontmoeten. En ik wil heel graag eerst bidden om een goede overgang te krijgen, omdat ik het zelf ook heel erg diep raakt met dat, wat jullie vertellen. Je mag dan een moment met mensen meelopen. Je ontmoet elkaar en dan ga je samen op weg. En het is altijd zeer indrukwekkend dat je op weg bent om iemand eigenlijk aan Jezus voor te stellen. En dat op het moment dat mensen dan de Heer Jezus ontmoeten. En ik wil vanmorgen met u nadenken ook over zo'n ontmoeting van iemand die blind is. En dan een ontmoeting heeft met de Heer Jezus en wat dat eigenlijk te betekenen heeft voor zijn leven. En hoe mensen die in zijn omgeving zijn, hoe die daarop reageren. En ik wil eerst heel graag bidden om zelf ook een beetje in mijn emoties stil te worden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we mogen luisteren naar mensen die een ontmoeting met uw zoon hebben gehad en hebben. En dat er iets nieuws is ontstaan. Dat er leven is gegeven en dat u hen zegende. Ik bid ook zo dat we nu als we uw woord openen, Dat u spreekt tot onze harten. Ik wil u zo bidden dat het niet de woorden die ik heb opgeschreven, die zinnen zijn geworden, die een verhaal zijn, een preek, is eigenlijk leeg. Als u niet komt met uw Heilige Geest om onze harten te raken, onze ziel te raken, om het echt in het binnenste van ons hart binnen te brengen. En ik bid dat ik mag spreken met passie, met overtuiging en vooral met de intense liefde voor u en voor uw woord en voor de mensen die naar ons luisteren, die naar dit mogen luisteren. Ik bid zo voor uw diepe genade in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag ik heb toen ik me aan het voorbereiden was, de eerste sheet staat erop, toen ben ik gaan kijken naar mensen. Het is prachtig om zeg maar thuis en zo ook dat te doen, om te kijken naar de ontmoetingen die Jezus persoonlijk heeft met mensen. En ik kwam toen een ontmoeting tegen van de Heer Jezus met een blind geborene. En op een gegeven moment dan komt er een passage dat hij genezen is en dan zegt hij: één ding weet ik was blind. En nu zie ik. En daar wil ik met u zo eens kijken naar die geschiedenis. Wat dat eigenlijk te betekenen heeft. En ik lees daarvoor de eerste 7 versen. En daarna vertel ik verder het hele verhaal. Want het hele hoofdstuk Johannes 9 gaat over deze ontmoeting. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi. Dus die vroegen aan de Heer Jezus. Rabbi, wie heeft daar gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken, zolang ik in de wereld ben. Ben ik het licht der wereld. Volgende sheet. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Voordat ik u dat uitleg, wil ik eigenlijk heel graag iets vertellen over de bediening van de Heer Jezus, over het werk. Als hij zo zegt, het is eigenlijk een werk, wat ik, zoals dat zo staat, van, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem openbaar worden. Omdat ik zeg maar, het punt is namelijk dat ik kijk naar die geestelijke, naar die blinden en het bijzondere in dit verhaal is dat hij zowel zeg maar, fysiek gaat zien als dat hij geestelijk gaat zien. En als je kijkt naar de werken die Jezus, waarom dat hij gekomen is, dan geeft Lucas 4, vers 18, die heb ik niet op sheet staan, maar dat geeft daar een hele korte samenvatting van waarom Jezus gekomen is. En dan staat er dat Jezus gekomen is om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om vooral mensen die echt een diep verdriet hebben, om die te troosten. Dan staat er om de gevangenen vrijlating te predigen. Je kunt zo gevangen zijn door het verleden, door wonden, door dingen die je vastbinden, om daar vrijlating te prediken. En dan staat er om aan de blinden het gezichtsvermogen en de verslagenen weg te zenden en vrijheid. En als het gaat om de blinden het gezichtsvermogen te geven, dan is het als volgt dat het aan de ene kant is het zeg maar een genezing. Je ziet dat Jezus mensen die blind zijn, zoals in dit geval, echt geneest. Maar aan de andere kant, dus niet alleen lichamelijk, maar dit is ook een tekst die over het geestelijke gaat, zodat mensen op een gegeven moment hij zich aan hen openbaart en dat ze dan geestelijk gaan zien. Dat ze geestelijk gaan zien wie hij is. En dat geven deze drie dopelingen eigenlijk ook aan. Ze hebben op een gegeven moment een ontmoeting met de Heer Jezus en gaan, daar komt een verandering dat ze geestelijk gaan zien wie hij is, dat hij de Zoon van God is. En deze blindgeborene, die maakt dat ook in zijn leven mee. Bij hem is het zowel fysiek als geestelijk. En ik wil met u door deze geschiedenis even kort gaan. Omdat het zo ontzettend herkenbaar is hoe die omgeving reageert op hem. En aan de andere kant hoe hij zelf reageert. Het eerste is eigenlijk het typische. Hij is op weg, de Heer Jezus, en dan zit daar een blindgeborene. Ze komen eigenlijk, als je het in de context ziet, komt hij uit de tempel en die blindgeborene die bedelt eigenlijk daar. Mensen die blindgeboren waren of diegenen die blind waren, die hadden een heel arm leven, omdat ze dus moesten bedelen voor aan hun kost te komen. En dan ziet Jezus hem en hij blijft staan. En het typische is eigenlijk dat die apostelen meteen al een mening hebben. De mening die ze hebben is van, waaraan ligt dat nou dat hij ziek, dat hij blind geboren is? Ligt dat nu aan hem? Maar dan heb je namelijk een probleem, want hij is al vanaf de geboorte is die blind. Of ligt dat nu aan zijn ouders? En weet je, dat is eigenlijk het eerste wat je ziet in deze geschiedenis. Dat mensen eigenlijk heel vaak ervan uitgaan dat als iemand lijdt, dat het dus een schuldvraag is. Dat lijden en schuld is aan elkaar verbonden. Je ziet het bijvoorbeeld in het boek van Job ook. Dat Job, dat is iemand die godsvrezend is. En op een gegeven moment dan is het zo dat hij heel veel verliest. Eigenlijk alles verliest, zelfs zijn gezondheid verliest. Het enige wat hij over heeft is zijn leven zelf. En dan komen vrienden en die vrienden, het beste wat deze vrienden doen is dat ze 3 dagen bij hem kan zitten en ze hun mond houden. En waren ze daar maar naar weggegaan, dan was het goed geweest. Maar daarna beginnen ze tegen hem te praten en zeggen van, Job, er moet iets in je leven zijn. Je bent zo ziek en het is eigenlijk een schuldvraag. Wat heb je gedaan? En hij zegt, ik heb niks gedaan. Ook zo dadelijk zal ik u iets laten zien van het religieuze systeem toen. Maar ook de fariseeën waar die dadelijk in beeld komen, die zeggen ook tegen die jonge man, als ze aan het vragen zijn van wie heeft je genezen, dan zeggen ze uiteindelijk, als die niet vertelt wat zij eigenlijk willen horen, jij bent in zonde geboren. Dat betekent ook daar was die schuldvraag van, je hebt dit ontvangen, jij bent blind geboren, dus je bent in zonde geboren, want er ligt schuld in je leven. Nu is het zo dat het belangrijk is, ik wil niet vanmorgen met u nadenken over lijden, want dat zou te kort doen, want daar heb je veel meer tijd nodig. Ik heb eens een serie over lijden gesproken. Maar wat ik eigenlijk wil laten zien is dat God, soms heb je het gevoel, waar is God nou in mijn lijden? Waar is hij nou? En dan zie je in deze geschiedenis dat God ontzettend betrokken is bij het lijden. Dat Jezus aan die man voorbij gaat, blijft staan en hij zegt dat hij hem wil ontmoeten. En wat mij eigenlijk heel erg treft, is dat God zich niet afzijdig houdt. Je hoorde het eigenlijk in die verhalen. Het was zo treffend wat jullie eigenlijk allemaal vertellen. Dat God zich niet afzijdig houdt. Ook al aanvaard je hem niet als Heer en Verlosser. Toch is het zo dat hij betrokken is bij zijn schepselen. En dat hij je eigenlijk wil bereiken. Zoals hier Jezus, die blijft staan. En dan blijft hij betrokken is hij bij het lijden. En dat lijden, wat hij daarvan zegt is, dit lijden is niet gekomen door schuld, maar dit lijden zal ertoe leiden dat God verheerlijkt wordt. Dat is eigenlijk de gedachte. En weet je wat me zeer treft? Dat is dat in de Bijbel wordt vaak over lijden gesproken en ook vooral de psalmen waar mensen zeg maar hun het eigenlijk uitschreeuwen in hun lijden, in het verdriet wat ze kennen. En dan staat er zo'n psalm, in psalm 56, dat is ook zo'n uitroep van iemand die echt troost wil hebben. En dan staat er in psalm 56, vers 9, vang mijn tranen op in uw kruik. Weet je, dat is zo, dat raakt me zo. Dan staat het niet alles in uw boek. Dat betekent dat als er lijden is, als er verdriet is, als het ware God deze tranen die je huilt, als het ware in een kruikje zeg maar opvangt, zo kostbaar is dat voor hem. En dat hij, zeg maar, wat iemand overkomt, het lijden wat iemand overkomt, de droefenis wat iemand overkomt, dat hij dat in het boek schrijft, om het niet te vergeten. Nu is God alwetend, maar hij doet het schrijven omdat we zien, zeg maar, hoe betrokken dat hij is. Dat er geen traan op de grond valt en dat hij dat in een kruik wil opvangen. En dan komt een moment, dat vind ik zo prachtig, in Openbaringen 7 vers 17, daar staat er, en God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Dat God het zelf is die troosten zal. Hij laat het niet aan de engelen over, hij laat het niet aan mensen over. Hij zelf komt om de tranen te deppen. Om uw tranen, ja, de tranen uit uw ogen te wissen. En dat is het allereerste wat hier eigenlijk geopenbaard wordt. De betrokkenheid van de Heer Jezus eigenlijk op het lijden. De lijdende mens, zoals die jonge man die hier zo geschetst wordt, dat het lijden zal zijn. En dan heeft hij die ontmoeting met Jezus en het bijzonder is dat hij totaal verandert. Ik kijk nu eens naar de mensen die daarop reageren. De eerste waren eigenlijk de buren. Die buren die dan komen en hij heeft dan en die buren die reageren als volgt. Ik vind het best wel soms komisch. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen zeggen, hij lijkt op hem. En dan is het zo komisch, dan komt de jongen zelf en zegt, hey, ik ben het. En blijkbaar is die zo veranderd, niet alleen door het zien, maar door die ontmoeting met Christus. En dat zie je eigenlijk ook in mensen, als ze een ontmoeting hebben met Jezus, veranderen ze. En ze veranderen eigenlijk, die verandering is van niet alleen van, die is van innerlijk zo sterk, dat het uiterlijk te zien is. En je ziet dan in Romeinen 12, daar vind je ook zeg maar die beschrijving. Daar wordt dan gezegd, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. De gezindheid in de tekst is eigenlijk denken. Om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Je ziet eigenlijk dat die buren die zien die verandering en dat is een verandering die van innerlijk is gekomen naar het uiterlijke. En de grootste verandering wat een mens eigenlijk kan doormaken is een verandering in zijn denken. Dat hij gaat denken zoals God wil dat hij denkt. Weet je, in de hulpverlening, in de geestelijke hulpverlening die we geven, luister je eigenlijk naar mensen en het eerste wat een mens eigenlijk naar je communiceert is het gevoel. Het gevoel dat hij zich niet goed voelt. Dat hij zich ongelukkig voelt. Dat hij, de hele gevoelens die een mens heeft, die worden gecommuniceerd. Als je dan gaat doorvragen, dan zie je eigenlijk dat voelen, dat wordt gevoed door een handelen. Meestal handelt iemand verkeerd En hij voelt zich daarom verkeerd. En waardoor komt dat handelen? Dat handelen komt doordat als iemand verkeerd denkt, dan gaat hij verkeerd handelen en voelt hij zich anders. Als je iets aan het voelen wil doen, moet je denken veranderen. En deze tekst gaat erover. Dat ons denken moet worden, wat, zeg maar, zoals God hier dat ook, zoals Paulus dat ook aangeeft, dat we gaan onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Als je daar je denken op gaat richten, wat is nu de gedachte van God? Wat is het volmaakte van God? Wat is Gods wil voor mijn leven? Dan zul je ook ervaren, en dat hebben we gewoon gezien in de levens, in die processen van mensen, ze gaan eigenlijk eerst anders denken, ze willen niet overeenkomstig de wereld denken, want ik denk dat niemand hier in de zaal, zeg maar, wat zich eigenlijk allemaal afspeelt in de wereld, wat dat voor een denken is van ik en de rest kan stikken, wij eerst en daarna de hele wereld. En dan zie je dat dit denken, dat wordt gevoed en daarna handelen mensen. En als ze zo handelen, zullen ze zich ook anders gaan voelen. En je ziet hier dat, zeg maar, deze jonge man, die verandert gewoon ook niet alleen van binnen, maar vooral ook van uiterlijk, dat zelfs mensen hem niet herkennen. Dan is er nog een andere groep het religieuze systeem waar die in zit. En dan staat er op een gegeven moment dat de fariseeën, die roepen die knaap, want ze hebben gehoord dat er is iemand genezen. En dat is ook nog op een sabbatsdag, een rustdag. En dan staat daar opnieuw, vroegen nu ook de fariseeën hem hoe hij ziende geworden was. Het religieuze systeem. Dus je hebt eerst buren en nu krijg je dus het religieuze systeem. En hij zeide tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen. Ik waste mij en ik zie en ik zie. Sommigen dan van de fariseeërs zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Weet je, ik heb me daar een beetje in verdiept. En waarom zeggen die mensen dat? Er was in de Sabbatsrust, die was eigenlijk beschreven. En er waren 37 tot 39 handelingen die je zeker niet mocht doen. Of laat ik zo zeggen, 39 handelingen die je wel mocht doen. En de rest mocht je niet doen. En een van de dingen was dat als iemand, zeg maar, je eerste stond daarin, je mocht niet je ogen wassen. Ik ben er nog niet achter waarom dat is, maar dat was eigenlijk in die wetgeving, was dat, zeg maar, aangegeven. En het tweede was dat als Jezus nu een vloeibare zalf had genomen, dan was dat goed geweest. Maar hij neemt aarde en gaat daar slijk van maken en dat viel onder werken. Hij hield zich niet aan de regels. En een religieus systeem wil eigenlijk dat je je aan de wetten en de voorschriften houdt. Hun beleving en hun geloof was gebaseerd op, zeg maar, de regels en de wetten die God geschreven had. En Jezus laat hier iets heel bijzonders zien. Ik wil je dat eigenlijk laten uitleggen aan een voorbeeld om het duidelijk te maken wat de kern van deze kwestie eigenlijk is. Ik heb een zaak gehad waar ik veel voor onderweg was. Soms was ik wel dagen thuis weg, meerdere, soms een week. En dan was het zo dat ik, dan verheugde ik me ontzettend om weer naar huis te gaan. En als ik dan, na die tijd dat ik weer naar huis binnenkwam, Rietje die verwachtte me dan ook. En dan was het zo, dan zette ik mijn tas neer en voordat ik mijn jas uittrok, omhelsde ik haar en gaf ik haar een kus. Want ik had haar gemist. Nu stel dat Rietje me zou vragen van Miel, waarom omhels je mij en waarom kus je mij? Ik maak mijn tas open, pak een boekje. En dat boekje, dat is, de regels. Hoe word je een goede, liefhebbende man? En daar staat een hoofdstuk in, hoofdstuk 2. En daar staat in, als je lange een week minstens weg bent geweest, als je dan thuis komt, dan zet je je tas neer. Voordat je je jas uittrekt, omhels je vrouw en geef je haar een kus. En dan zeg ik tegen Rietje, kijk, ik wil een liefhebbende man zijn. En in dit boekje staat hoe ik dat kan zijn. En de reden dat ik het doe is daarom. Het temperament van mijn vrouw kennende zou ze meteen zeggen, vanaf nu, als dat de reden is, wil ik geen kus meer van je. Want wat ze wil horen, dat is, ik houd van je, ik heb je gemist en ik wil je omarmen omdat ik je gemist heb. U weet niet hoe wij God krenken. Hoe we God... Met deze uitspraak zou ik mijn vrouw krenken. Heel erg krenken. En afwijzen. Maar u weet niet hoe wij God krenken. Hoe dit systeem, deze farizeeëse systeem van regels en wetten, losgekoppeld van de relatie met hem, alleen maar te houden omdat je dus in een religieus systeem zit, hoe we God daarmee kunnen krenken. Dat we zeggen, we doen dit omdat we ons aan de regels willen houden. En de Heer Jezus rekent daar falikant mee af. Met dit voorbeeld rekent hij daar falikant mee af. Het gaat om de relatie en niet, zeg maar, regels zijn natuurlijk belangrijk, maar het gaat om de relatie met de Heere God. En dan zie je eigenlijk ook dat, dan komen ze er niet uit en dan worden de ouders geroepen. Dus dat is ook een heel bijzonder. Dan, die fariseers die willen eigenlijk niet dat Jezus, dat zo bekend wordt. En dan willen ze eigenlijk gaan betwijfelen of die jonge man wel überhaupt vanaf de geboorte blind was. En dan komt er het volgende passage, Johannes 9, vers 19 tot 23. En ze vroegen hun, dat zijn dus de ouders, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, we weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten we niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat ze bevreesd waren voor de Joden, want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Weet je, ik kan me niet voorstellen dat die ouders niet hebben geweten wie die jongen genezen heeft. Dat kan ik me gewoon als vader niet voorstellen. Maar weet je, het punt is dat angst kan liefde echt zo op dusdanig manier bedekken dat zelfs ouders, zeg maar, zich terugtrekken en dat ze, zeg maar, die jongen alleen laten. Dat kan je overkomen als je tot Christus. Je kan zijn dat de buren zien dat je veranderd bent. Wat je kan overkomen is dat het religieuze systeem je eigenlijk de kerk uitgooit. Dat zal ook zo dadelijk gebeuren. Die knaap komt tot geloof en die wordt de kerk uitgegooid. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En je ziet hier dat, zeg maar, de ouders zich terugtrekken. Nu kan ik me dat wel een beetje voorstellen, want ik kon me daar zelf heel erg goed in herkennen. Toen Rietje en ik tot geloof kwamen en Jezus wilde volgen, was dat voor onze familie natuurlijk een heel groot raadsel. Waar zijn die mee bezig? En het punt is dat, weet je, we zijn dan opgegroeid in een Rooms-Katholieke kerk. En ik kan me dat heel erg goed voorstellen, dat mensen dan bezorgd worden. Hier is angst, maar zoiets heb ik zelf ook meegemaakt. Misschien was het meer bezorgdheid als angst. Alhoewel bezorgdheid ook een vorm van angst eigenlijk is. Maar we zagen dat in onze eigen familie, dat vooral de moeder van Rietje had echt de grote moeite mee. Want wij kwamen ook tot besluit, waar de eerste kinderen wel, zeg maar, laten dopen door besprenkeling in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar gaandeweg zagen we dat de Bijbel eigenlijk laat zien dat iedereen zelf een keuze moet gaan maken. En dat er eigenlijk een keuze, wij leefden als vader en moeder het geloof voor in ons gezin. Maar uiteindelijk moet een kind zelf tot die besluit komen dat hij zich bekeert. En dat hij daarop, zeg maar, zich laat dopen als teken dat hij Jezus eigenlijk wil volgen. En die ouders van Rietje, met name de moeder van Rietje, was heel erg bezorgd. Omdat we op een gegeven moment de laatste twee kinderen niet meer lieten dopen. En omdat in de RK-kerk zeg maar, geleerd wordt dat je alleen door de doop behouden bent, was die mevrouw natuurlijk, de moeder van Rietje, mijn schoonmoeder, ontzettend bezorgd. Heel erg bezorgd. Want ze had gedacht, ze dacht, die kinderen gaan verloren. Kan ik me echt voorstellen. Nu kijk ik er anders tegenaan als toen. Ik heb er nu veel meer passie voor als toen. Toen dacht ik van, ze werken me tegen, ze begrijpen ons niet, ze trekken zich terug. Wat je ervaart is afwijzing, afkeuring. Maar wat er eigenlijk ten diepste natuurlijk onder ligt, is angst. Hier zie je ook angst. Die ouders zijn bang. Als ze bekennen dat die jongen door Jezus genezen is, dan zouden ze wel eens in een enorme isolement kunnen komen, dat ze uitgestoten worden uit de tempel. Dus houden ze zich op de grond, op de achtergrond. Doen ze geen uitspraak. Wat er gebeurt met die knaap natuurlijk, dat is dat hij zich enorm afgewezen voelt. Hij snapt het eigenlijk helemaal niet meer. Hij wordt afgewezen door het meest dierbare, de liefde die hij heeft ontvangen thuis. Hij wordt afgewezen. Afgekeurd. Die fariseeën, die zijn daar niet mee tevreden en die zeggen tegen die knaap van, wie heeft je nu genezen? En hij blijft volhouden dat het Jezus is geweest. Met het gevolg dat er dan staat, en ze wierpen hem, de volgende tekst, Johannes 9 vers 34, en ze wierpen hem uit de synagoge. Nou, dan ben je dan tot geloof gekomen. Dan heb je het. Hebben we de prachtige verhalen horen we, maar hier heb je dus in feite de buren, die herkennen je dan niet meer. Het religieuze systeem braakt je als het ware uit. Je ouders die trekken zich terug. Wat nu? Helemaal alleen. Eenzaam. Het mooie is eigenlijk, dat vind ik zo ontroerend aan deze geschiedenis, dat het er staat dan in Johannes 9 vers 35, Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, en dat is de vraag der vragen, gelooft u in de Zoon van God? Weet u, uiteindelijk wordt elk mens, wordt die vraag gesteld, geloof je in de Zoon van God? Geloof je daarin? En dan, dat is zo'n cruciale vraag voor het leven hier op aarde en zeker voor het leven in de eeuwigheid. Die vraag krijgt iedereen gesteld. Nu je hier aanwezig bent, krijg je die vraag op een hele persoonlijke manier gesteld. Geloof je in de Zoon van God? En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren bij die jonge man. En dat vind ik een van de ontroerendste ontmoetingen. Omdat eigenlijk vind je nergens in de Bijbel een dusdanige krachtige uitspraak dat Jezus zich bekend maakt als zijnde de Zoon van God. Hij doet dat wel in gelijkenissen. Maar hier doet hij het heel openlijk. En hij zei dat, Johannes 9, vers 36 en 38, hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zeide tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En dan komt er een volledige overgave. Een indrukwekkende overgave, dat hij zegt, en hij zei, ik geloof, Heere. En dan aanbidt hij Christus. Hij aanbidt hem. En weet je, het is zo bijzonder als je die stappen ziet. Ik heb de moeite eigenlijk gedaan, en dat laat ik u ook zien, hoe dat hele verhaal eigenlijk in een proces. Je ziet eigenlijk dat God in een leven komt en dan gaat hij een proces. Al die verhalen die je hoort vanmorgen en iedereen die hier Christus kent. Iedereen op zijn individuele manier. Maar het is niet alleen een besluit, het is een proces waar je in komt. Want ik heb die uitspraken van de blindgeborene, laat ik je even zien. Daar staat, het eerste wat hij zegt, een mens genaamd Jezus, die heeft me genezen. Dan komt hij verder, maar dat is zo wonderlijk dat hij zegt, ja eigenlijk, hij is een profeet. Dat moet wel een bijzondere man zijn, hij is een profeet. Maar dan komt hij in de penarie en in discussie. En ze betichten Jezus ervan dat hij een zondaar is. En dan zegt hij, of hij een zondaar is, dat weet ik niet. Jullie zeggen dat wel, maar ik weet dat niet. Maar hij komt ook tot de conclusie, als deze niet van God was, zou hij niks kunnen doen. Dus al die wonderen die er gebeuren en dat wat deze man zegt, dat kan niet. Dat hij zeg maar niet van God gekomen is. Dan komt hij met de uitspraak, zodat hij Christus meer leert kennen. Wie is hij, Heere? Dat we echt tot God komen en zeggen, Heer, openbaar mij wie die Heere Jezus is, zodat ik in hem kan geloven. Dat is een intense verzoek aan God zelf. Heer, maak me bekend. Maak u bekend. Maak u aan mij bekend. En het laatste wat hij dan doet is, hij zeide, ik geloof Heere, en dan bad hem. Is zo'n prachtig proces. Van een ontmoeting tot een overgave, tot het middelpunt van je leven. Aanbidding is eigenlijk iets wat je het middelpunt van je leven eigenlijk laat zijn. Dat aanbid je. En weet je, ik heb geleerd dat wat we aanbidden, dat willen we ook heel graag dienen. Mensen dienen dat wat ze aanbidden. En ze willen altijd iets aanbidden. En op het moment dat je zeg maar, dan tot Christus komt, dan zie je dat dit allemaal afgoderij is in je leven en wordt weggevaagd. Hij is de persoon die aanbidden wil worden en wie die ook de aanbidding waard is. Wat ik graag zeg maar, u toewens. Dat is dat hij een moment zult vinden dat hij tot die overgave komt. Dat hij de vraag stelt, wie is dan die Jezus? En ook diegenen die geloven, die hier zitten en de Heer Jezus kennen, voor hun is net zo dat proces om te groeien in die relatie. Een relatie die niet in diepte groeit, die is ten dode opgeschreven. Dat je echt jezelf ook bekijkt en zegt van, ik wil echt ook zien met die getuigenissen, mijn nieuwe liefde, die eerste liefde, die bloeit weer op.